Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt onderhandelaar Johan Remkes vandaag om 1 uur eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zijn komen te staan? En hoe kunnen Remkes' conclusies bijdragen aan een oplossing die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is een van de kopstukken bij me, Eddie Palmer, directeur van Greenpeace. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, voordat ik met u ga hebben over de toekomst van de landbouw, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Namelijk de eerste. Wat hoopt u dat er in het rapport van Johan Remkes staat vanmiddag?
Ja, ik hoop dat de heer Remkes ervoor zorgt dat de 2030-doelen keihard vaststaan. En dat hij ook zorgt dat dat wettelijk gaat verankerd worden. Ik hoop dat hij aandacht besteedt aan de natuur die al in 2025 op omvallen staat. Want daar hoor ik heel weinig over. En ik hoop dat hij nou eindelijk eens een keer wat perspectief gaat bieden aan de boeren. Want daar gaat het natuurlijk mis. Die maatregelen die moeten. Maar je kan niet alleen maar de stok hanteren. Je hebt ook de wortel nodig. En die is niet georganiseerd door het kabinet. Dus echt een perspectief voor de boer hoe die dat dan gaat meemaken, die hele transitie.
Ja, dus dat is een onvoorstelbaar lastig probleem waar hij voor stond. Kijken of hij tot een oplossing is gekomen. Daar praten we zo meteen over door. De tweede, dat heeft te maken met uw karakteren. Interviews hier met uw lezer staat in. Optimisme is een plicht. Ik kwam u net tegen. Meteen te lachen ook, dat scheelt. Dus niet denken van de wereld is alleen maar erg. Er zitten ook leuke dingen aan. U heeft het van de filosoof Karl Popper, meen ik, die dat zei. Maar een beetje negativiteit, zeggen mensen, is soms ook al een plicht om op tijd in actie te kunnen komen.
Ja, het is bij mij, ik probeer het een evenwicht te houden. Dus als je kijkt naar wat wij doen als organisatie, gaan wij voorop. Zullen we altijd pushen voor dat we ons houden aan het klimaatakkoord en dat we ons houden aan alles wat er nodig is op het gebied van natuur en klimaat. En daar mag je niet naïef in zijn. En daar moet je ook stevig in gaan. Tegelijkertijd heb je ook de plicht om altijd optimistisch te zijn en altijd te denken, het gaat ons lukken. Dus ik probeer het in balans te houden.
Maar dat heeft natuurlijk te maken met, ik weet niet, op een gegeven moment loopt u wel een tijdje mee, ook in het actiewezen. Ooit begon op de HAO, gewerkt bij Volkswagen en Porsche. Dat is een ander begin, maar daarna gewoon echt richting, laten we zeggen, milieu en klimaat. Dan kun je met het voordeel van de leeftijd steeds optimistischer worden of juist steeds negatiever. Wat is bij u gebeurd?
Ja, nou, ik heb voor Porsche en Volkswagen niet erbij. Dus ik werkte als zelfstandig ondernemer. Maar inderdaad, ik ben ik ontken het niet. Ik ben daar begonnen. Op een gegeven moment gedacht, nou, ik moet echt een andere kant op met mijn leven. Ja, nu ben ik helemaal de draad kwijt.
Nee, dat begrijp ik, ja. Nee, maar daarna word je ouder en dan ga je andere keuzes maken. En word je dan met de loop der jaren optimistischer of juist negatiever?
Nou, ik word activistischer naarmate ik ouder word. Dus ik zeg wel eens, verstand komt met de jaren en wie zijn verstand gebruikt, wordt echt activist.
Maar dat is interessant, want ik had die hoogleraar, Erisman, die kent u ook wel, de bekende hoogleraar, de stikstofprofessor, die zegt, nee, ik ben juist geen activist. Dat brengt mijn functie ook niet met zich mee. En ik ben ook zeker niet activistischer geworden. Dat hoor je niet vaak van mensen die ouder worden.
Nee, dat vind ik ook heel jammer. Dus ik voel eigenlijk dat het vuur bij mij aanwakkert. Ik krijg steeds meer rapporten op mijn bureau en steeds meer verhalen over mensen die in de knel komen, natuur die in de knel zit. Je kan niet anders meer dan nu echt fundamentele vragen stellen over de toekomst van de wereld. Ja, dat en activisme en daarvoor opkomen, dat past mij heel goed.
Het is ook een tijd met inderdaad meerdere crisis. Er staat veel meer op het spel, veel duidelijker misschien ook wel dan voorheen. Maar laten we kijken naar Remkes, want dat rapport komt vanmiddag uit. Wat moet hij doen? Want u zei, dat is een van de punten waar hij aan moet denken, die in dat rapport moeten staan. Hoe moet hij boeren echt perspectief bieden?
Ja, op heel veel verschillende manieren. Dus kijk, er wordt veel gesproken over die ketenpartijen. Wat zijn dat? Dat heb je het over de Rabobank, dan heb je het over de supermarkten. Maar ook uiteindelijk de overheid die kan heel veel meer doen. Dus de supermarkten moeten nu eindelijk eens een keer een fatsoenlijke prijs gaan betalen voor die producten. Dat kan makkelijk, want ze maken hartstikke veel winst. En als het niet uit kan, dan zal de consument wat meer moeten betalen voor de producten die boer levert.
Dat is lekker in tijden van inflatie en hoge gasprijzen.
Ja, dat is heel pijnlijk. En tegelijkertijd is voedsel veel te goedkoop in ons land. En daardoor krijgen we ook echt die dumpprijs en die dumpproducten.
Maar het vervelende van dit verhaal, het is eigenlijk een spel tussen te krijgen. Alleen je weet dat het voor heel veel andere zaken ook geldt. Die zijn ook eigenlijk veel te goedkoop. Dan moet je het hele systeem om. Want dan zegt iedereen vanuit zijn eigen sector, hier moet je meer voor gaan betalen. Op een gegeven moment is dat niet meer te doen.
Nou, kijk, je moet hem wel dan iets breder bekijken. Dus mensen moeten potentieel meer betalen. Overigens wordt er veel winst gemaakt, dus je kan ook interen op de winsten. Maar je moet kijken naar wat kost nou zo'n landbouwsector op dit moment voor ons. En die is, dat is veel meer dan dat we denken. Dus kijk nu naar die stikstofcrisis. Er wordt al, het FD had het erover dat er iets van 25 miljard aan schade. Nu al 28 miljard. Er gaat nog eens een keer 25 tot 30 miljard nu aan allerlei fondsen overheen. Dus dan heb je het al over 60 miljard. Ga dat maar eens omrekenen. Je kan ook wat meer betalen voor je melk. Of je kan ook wat meer betalen voor de kaas die in de, in de schappen ligt. Dus mensen zullen wat meer moeten gaan betalen, ook al is dat een niet populair.
Maar goed, de landbouw, dat is de ene kant. De andere partij zegt natuurlijk, dat snap ik, de landbouw. Wat, kijk eens wat die kost, maar ook kijk eens wat de landbouw oplevert. Hè. Ja. Tweede grote exporteur, daar hebben we ook allemaal van geprofiteerd.
Ja, zeker. Wij hebben dus een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt een aantal jaar geleden als Greenpeace. En zeiden van, laten we dat nou zo bij rij zetten. Er wordt verdiend met die veestapel, maar er is ook heel veel schade. En dan zie je, heel opmerkelijk, dat in alle krimpscenario's wij als land er financieel op vooruit gaan als de veestapel krimpt. Simpelweg omdat we dus heel veel schade hebben van die veestapel. Particulier is dat heel vervelend. Dus voor het Friesland Campina of voor boeren. Maar als samenleving zijn we er helemaal niet bij gebaat bij die grote veestapel.
U verwacht dus ook, dat kan niet anders, dat het Remkes, want die cijfers zijn er, dat hij daar ook iets over zegt tenminste.
Ja, kijk, als Remkes het goed doet, dan kijkt hij niet alleen bijvoorbeeld naar stikstof, maar dan kijkt hij naar het hele brede pakket. Want de opgave voor het klimaat is ook heel groot, hè, voor die sector. En dat je nu met al dat geld dat er nu is, echt een transitie inzet naar een ander type landbouw, ander voedselsysteem, ja, dat zou die echt nu moeten doen.
Maar op korte termijn kijken wat er allemaal kan, dat gaat hij ook doen. Dat weten we uit de dingen die zijn uitgelekt. Bijvoorbeeld ook de piekbelasting. De piekbelasten moet echt snel uitverkocht worden. We wisselen van planbureau over de leefomgeving. Dat kwam niet voor niks, ook begin van deze week uit toen met een rapport. En dat betekent dat het sneller gaat. Is dat ook een goede zet of niet?
Ja, zeker op de korte termijn.
Maar gedwongen dus ook.
Nou kijk, ondernemerszender, je zal maar een bedrijf hebben opgebouwd en dat de overheid dan tegen je zegt, nou pakken we het af. Ik vind dat vreselijk. Maar we hebben zo verschrikkelijk lang getreuzeld, decennia lang met dit dossier, dat je niemand moet uitsluiten, dat je ook gedwongen moet gaan uitkopen. Ja, dat hoort erbij.
Ja, en dat betekent wel dat het andere verhaal, als je dat gaat doen, dan kun je daar rechtszaken tegen gaan aanspannen en die kunnen wel 10 jaar duren. Dat zeggen juristen nu al. Dus dan kom je in die eindeloze verhalen terecht.
Dus het is vanuit persoonlijk motief, hè, voor mensen. Wat betekent dat dan voor mensen? Maar ook vanuit juridisch perspectief en termijn is het heel onwenselijk om het zo te doen. Maar je kan bijna niet anders meer.
Dan is er nog iets. De lobby, die is heel erg belangrijk. Hoe is de lobby? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is die opgewassen tegen de lobby als het gaat over stikstof? Veel mensen zeggen, nou, we hebben nu gezien dat het niet het geval is. Hoe zit het precies met die lobby? Want u kunt goed achter de schermen kijken.
Ja, nou, die vind ik heel zorgelijk. Kijk, LTO is echt een van de belangrijkste lobbypartijen van Nederland. Op een gegeven moment zei VNO-NCW, en dat is toch ook niet echt een kleine lobbyclub, die zei, LTO is de machtigste van het land. Nou, er zijn wel eens rankings gedaan, dan sinds in de top 5 en de top 10. Dus het is een hele machtige partij. Je ziet dat het ministerie behoorlijk is uitgekleed. Veel kennis is verdwenen. We hebben ook niet altijd een ministerie van Landbouw gehad. We dachten dat we klaar waren in het land. Je ziet eigenlijk dat die partijen niet zijn opgewassen. Tegen die enorme toeloop van lobbyisten en van de druk die wordt gezet door ook al die partijen nu in de samenleving.
Maar Greenpeace, Milieudefensie, zetten die dan niet genoeg druk? Kunnen die dan niet genoeg ook aan tafel druk uitoefenen?
Ja, dat doen we wel. Maar hebben we volgens mij de afgelopen maanden en misschien wel een paar jaar ook heel effectief gedaan, denk ik. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ongelooflijk hoeveelheid geld die er tegenaan wordt gesmeten. Heel veel partijen met heel veel invloed. En daar is het moeilijk tegen vechten. Maar we doen ons best.
Ja, nee, maar goed, je best doen betekent dat je denkt, nou, als het aan de tafel niet lukt, dan maar daarbuiten. Kijken eens wat boeren kunnen bereiken. Met acties die terecht op veel gebieden veroordeeld worden. Maar zelf zullen ze roepen, kijk even, het heeft wel degelijk effect gesorteerd. Is Greenpeace ook van plan? En toen zegt ik ben zelf activistischer geworden met de jaren. Ja. Ook van plan om met hardere acties de komende jaren, gewoon als iets je niet zint, aandacht te vragen voor je probleem.
Ja, kijk, wij houden ons altijd aan een basisprincipes van vreedzaamheid bijvoorbeeld. Dus we zullen altijd acties doen die vreedzaam en veilig zijn. Dus ik zal nooit het voorbeeld volgen en een stroobalen in de fik steken en op de snelweg dumpen. Daar zullen wij nooit toe overgaan.
Maar wel de grens opzoeken. onderzoeken, toch?
Nou, en ook van het. We zitten in een rechtsstaat. We kijken naar de politiek of die het kan oplossen. En als die het niet kan oplossen, dan kijken we naar de rechter. En dan zullen we via die weg zullen we proberen de verandering af te dwingen.
En als je kijkt over die rechter, gaan we zeker nog door zometeen. Maar even ook de boeren zelf, Farmers Defence Force. Dat zijn de stevige jongens, om het zo eens uit te drukken. En sommige meisjes, maar vooral jongens. En die zeggen, die doen harde dingen. Die keiharde radicale acties. Hebt u ooit met mensen gesproken? Bijvoorbeeld met iemand als Mark van der Oever?
Nou, niet met Mark, maar wel met anderen. En wij praten regelmatig met boeren. En dan zijn we het over heel veel dingen eens. En dat is echt wel opvallend.
Maar even serieus, het is niet zo. Heb je Andy Palmer van Greenpeace en dan komt echt de lading kritiek over u heen.
Nee. Ik heb misschien een leuke anekdote. Ik was op 1 april, ging ik naar een groep boeren op een avond. Ja. En er werd gelachen. Toen dacht ik, hier komt Greenpeace, dit moet een 1 april grap zijn. Dat was het niet. Ik heb toen met 25 boeren in gesprek gezeten. En dan ben je het over ontzettend veel dingen ben je het eens. Over de rol van de overheid en de onbetrouwbaarheid van de overheid. Over de supermarkten, over de Rabobank. Daar vind je elkaar. Als wij dan zeggen, maar dat betekent op korte termijn verandering om de natuur te redden, ja, dan gaan de wegen uiteen. Uiteindelijk heb ik koffie gedronken en heb ik ook een bedrijfsbezoek afgelegd bij een van de boeren die daarvoor nog boos op me was. Dus ik vind de verhoudingen behoorlijk goed.
Niet met pek en veren de deur uitgegooid?
Nee, met koffie en gebak. Maar ja, we zijn het op de inhoud niet altijd eens. Nee, zeker niet.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Andy Palmer, directeur van Greenpeace. Ja, over gebak gesproken, of taart, zoals sommigen zeggen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ik geloof dat jullie een taart hebben gestuurd aan Piet Adema.
Jazeker,
minister.
Ja.
Ja, wat voor taart was dat?
De minister, nieuwe minister van Landbouw. Dat heb ik niet gecheckt. Hij is ongetwijfeld biologisch, want dat zullen we altijd doen. Ja. Maar kijk, wij wensen hem het allerbeste. Het is een ongelooflijke klus die op zijn bord ligt. Hij zal echt nu perspectief moeten gaan bieden aan die boeren. Dat is niet makkelijk. Het moet wel gebeuren. En ja, wij staan daar positief tegenover. Dus daarom hebben we een steuntje in de rug. Omdat we zeiden, het is geen piece of cake. Om deze baan op je te nemen, hebben we hem een taart gestuurd, inderdaad.
Ja. Nou, dat is een aardig begin, maar het kan best zijn dat hij over een half jaar die taart gewoon in zijn neus gedrukt krijgt.
Nou, dat zal ik nooit doen.
Ook een biologische taart natuurlijk, maar toch.
Goed, ik kijk wel heel kritisch wat hij gaat doen. En hij heeft ook haast. Ja. Dus het is niet dat we vanaf nu alles maar voor zoete koek aannemen, zeg maar.
En hij weet ook wat er is uitgelekt. Hij weet ook wel. Ja, we kunnen het is wel leuk. We gaan gewoon zo door. Weet je. Ik heb hier nog andere koek. Nee, goed, een koekje van eigen deeg. Nee, maar nu hou echt op. Ik heb Piet Adema ook horen zeggen dat hij echt niks wist. Hij wist echt helemaal niets, heeft nog helemaal niets gelezen. Toch deze baan aangenomen. Nou, we moeten hem nog hem geloven. Op zijn blauwe ogen geloof ik ook nog. Maar het belangrijke is wel, hij hoort ook wat hij uitlegt. Onder andere, de typisch Haagse oplossing schijnt er ook in te zitten. Oké, 2030 is heilig, maar. En dat kan niet, hè. Heilig is altijd een punt, maar hier is heilig, maar. Dat kan in Den Haag. En dan staat er achter in 2028 gaan we nog eens even bekijken hoe het er dan voor zit, een nieuwe evaluatie plegen. Als dat zo is, wat betekent dat voor Greenpeace?
Nou, ik ga eerst dit plan even goed lezen. Dus ik hoop er een paar uurtjes te krijgen en dan kan ik zien wat er staat. Maar ik vind die voortekenen echt niet gunstig. Want als dat zo geformuleerd staat, dan lijkt het ook wel alsof we dus niet die nieuwe doelen in de wet gaan verankeren. En dat we dus eigenlijk zeggen, nou, dan houden we die oude wet aan. Die zegt, 2035 kan het allemaal wel opgelost zijn. Ja, dan hebben we echt een probleem met elkaar. Want als je het niet in de wet verankert, uitgerekend dit dossier, dat bol staat van de verwachten, van de beloften die nooit zijn waargekomen. Ja, dan gaan wij ons natuurlijk wel beraden wat we gaan doen. Het moet echt keiharde doelen met keiharde maatregelen zijn. Want die natuur staat echt aan het omvallen.
Beraden wat je gaat doen. Maar jullie, kijk, anders ga je net doen wat het kabinet doet. Het grijpen als op dat moment handelen. Er liggen toch al plannen in de laan, neem ik aan. Er zijn toch verschillende scenario's.
Het is geen geheim dat wij al een aantal keren hebben gezegd dat we dan naar de rechter stappen. Maar ik wil eerst het rapport van Remkes lezen. Dan wil ik ook horen wat het kabinet daarover zegt. Ik ben ook heel benieuwd wat zegt D66 dan. Want daar lagen toch flinke beloftes in de verkiezingen over een nieuwe groene koers. Dus wat betekent dit dan voor het kabinet? Nou, en dan, op het moment dat ik alle informatie heb, dan nemen we een besluit. Maar we zijn heel kritisch.
Maar naar de rechter stappen, dat kun je doen à la Johan Vollebroek. Dat kun je doen à la Milieudefensie, die succes hadden, of à la Urgenda. Maar laten we met Milieudefensie beginnen, die over succes met die Shell-rechtszaak.
Ja.
Mocht dat maar niet lukken met het stikstofoverleg, dan bent u dus bereid om een rechtszaak te voeren tegen de Nederlandse staat.
Zeker,
daar komt het op neer.
Ja.
Maar op welke gronden dan precies? Want ik maak niet voor niks het verschil met Johan Vollebroek.
Ja, dus wij kijken op een andere manier dan Johan. Die zit veel meer op bedrijfsniveau en op vergunningen. Waar wij op zitten is op de verslechtering van de natuur. Dus je hebt de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. En die zegt dat de natuur niet mag verslechteren. Nou, dat doet hij wel, al jaren. Die gaat telkens maar achteruit. Ja, dat mag dus gewoon niet. En op basis van die gronden zullen we dan het kabinet aanspreken.
Op basis van die gronden, en dat hebben jullie denk ik al door juristen ook laten bekijken, daar zit een hele serieuze case, is dit. Ik bedoel, dat is niet alleen, want je kunt ook zeggen, daar hebben we 3 dagen publiciteit van, of je denkt dat je dit ook echt kunt winnen.
Ja.
Met grote gevolgen dus.
Ja. Dus ik heb 1,5 jaar geleden hebben we de staat gesommeerd. Toen zijn we natuurlijk meteen uitgenodigd op het ministerie. En toen heb ik gezegd, mensen, deze zaak gaan wij winnen en proberen te winnen. Dit is niet voor de bühne, dit is niet een publiciteitsstuntje. Wij denken echt dat we dit kunnen winnen. En ik zie ook wel in het debat en in de stukken dat er heel serieus rekening wordt gehouden dat dit ook anders misloopt voor het kabinet.
Ja. Nou, want wat zijn dan de gevolgen voor het kabinet als jullie deze zaak
doen? Zullen ze door de rechter worden gedwongen om ervoor te zorgen dat die natuur niet verslechtert en dat we die stikstofdepositie, dat die heel snel naar beneden gaat. En dat is echt veel sneller dan waar het kabinet nu op voorstelt.
Maar kan de rechter uit die toch ingewikkelde modellen en cijfers ook nog iets heel moois maken?
Ja, omdat ecologen uiteindelijk zeggen, de natuur verslechtert, dat komt door stikstof, zo moeilijk is dat niet. En dat zeggen een hele hoop ecologen. Als je daar dan niet naar handelt, dan ben je dus in strijd met die richtlijn.
Tuurlijk, maar rechters zijn wel gewend natuurlijk alle belangen af te wegen. Dus ja, dat hebben jullie denk ik ook alweer de jurist laten bekijken. Dat zal de staat ook hebben gedaan. Jullie merken dat het wel helpt, maar als het niet helpt, dus serieus een rechtszaak. En daar horen we ook snel van.
Zeker, ja. Ja.
Nu, misschien aardig dat ik even een vraag kan laten stellen door iemand anders. Want dat doen we altijd, hebben ons natuurlijk de vragen worden gesteld. En verschillende partijen, verschillende belangen hebben we het over. Die tegenover elkaar staan heel vaak. Mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Henk Bleker. En die had het hier ook over, over die belangen die spelen. Hij is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kabinet Rutte 1 heeft deze vraag voor u.
Ik neem aan dat ook Greenpeace van oordeel is dat we toe moeten naar een situatie over stikstof en natuur van minder polarisatie en meer overleg. Wat kan de bijdrage van Greenpeace zijn om in Nederland tot een minder gepolariseerde situatie te komen over het stikstof- en natuurbeleid?
Ja, begin meteen te lachen. Ja. Ja, ik kom de optimist boven.
Nee, maar ik vind dit. Ik moet hier wel een beetje om lachen. Want deze vraag wordt gesteld door Henk Bleker. Ja. Dan wil ik toch eventjes, voordat ik hem beantwoord, wil ik daar iets over zeggen. Henk Bleker, die heeft 60% van het natuurbeleid en de financiering van de natuur heeft hij weggesloopt toen hij de kans kreeg als staatssecretaris. Vervolgens heeft hij dat hele systeem waarop die stikstof op was gebaseerd, het passtelsel, heeft hij ingevoerd.
Programmatische aanpak stikstof.
Exact. Dus daar is hij de hoofdverantwoordelijke voor. En vervolgens, toen de plannen van het kabinet naar buiten kwamen, toen zei hij voor de camera, dit is een cultuur, nou niet een oorlog, maar hij zei, oh ja, een cultuuraanval van de stad op het platteland. Ze pakken ons alles af, zelfs Zwarte Cross.
Nou, dat was korte de bocht, maar wat u nu zegt is ook korte de bocht. Nou, je hebt een reconstructie gezien in Trouw ook. Hè. Er zijn meerdere partijen, hij is niet de enige verantwoordelijk.
Nee, dat is nooit in Nederland, maar hij heeft het ingevoerd hè, uiteindelijk. Hij was de staatssecretaris, die zei dit plan gaan we doen.
Maar goed, dit gaat op de man spelen, maar nu gaat het over de zaak, hij zegt.
Nou, maar waarom ik het wel belangrijk vind, is niet omdat ik op de man wil spelen, maar omdat ik het wel frappant vind dat uitgerekend hij dan ons verwijt dat wij zouden polariseren, want dat zit er natuurlijk onder.
Kijk, maar even los daarvan, hè. Wat kun je doen een bijdrage te leveren om tot een minder gepolariseerde situatie?
Ja, ik doe daar echt alles aan. Maar
met een rechtszaak dreigen?
Nou ja, nee. Maar ik vind met een rechtszaak dreigen niet polariseren. Ik vind dat als ik een wetenschappelijk onderbouwd rapport heb waarin staat dat de natuur verslechtert, dat ik dat mag zeggen. En ook als dat onwelgevallig is voor het kabinet.
Nou ja, de ecoloog Roland Bobbink, om er even op aan te sluiten. Het onderzoek naar stikstof zegt samen met jullie dus, de stikstofdeposito moet in 14 kritieke gebieden al omlaag voor 2025. Exact. Dat is een heel belangrijk punt.
Ja, dus dat blijven wij benadrukken. Dat is scherp. In de zin van dat niet welgevallig is. Dat zal ik altijd blijven zeggen. Dat is de wetenschap. Als wij zeggen dat wij denken dat de wet wordt overtreden, dan ben ik niet aan het polariseren. Dan ben ik in alle eerlijkheid de rechtsstaat aan het beschermen. Namelijk, kabinet, je mag niet zomaar wetten overtreden. En daar ga ik je dan aan houden.
Ja, maar ik probeer nu te luisteren naar Andy Palmer. En ik stel aan de andere kant. En ik denk, oh, wacht even, die rechtsstaat die gaat er komen. Hij is heel goed ingedekt. Natuurlijk, heel belangrijk ook. Bovendien, is hij met de jaren activistischer geworden. Ja. Dat belooft me wat. Ja, en we horen het ook, hè? Er zit gewoon een drive op.
Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee probeer te polariseren. Maar ik vind wel dat het belang van de natuur gehoord mag worden. Dat zie je overal ondersneeuwen en dat zetten wij op de kaart.
Maar u sprak toen op 1 april met die boeren, ook met wat radicale boeren. Maar dan merk je toch ook waar je tot elkaar echt tot elkaar kan komen.
En vervolgens zie je in alles wat wij doen, in elk bericht dat wij schrijven, zie je handreikingen naar de boeren. Dat sturen wij naar de minister, en die zullen we dus nu ook weer gaan doen naar de nieuwe minister. Sturen we suggesties, hoe kan je nou zorgen dat die boeren geholpen worden? We hebben campagnes gedaan tegen de supermarkten vanwege de dumpprijzen. We hebben de Rabobank aangesproken, omdat we zeiden, de biologische boeren krijgen geen leningen van jullie. Dus op alle mogelijke manieren probeer ik ook de goede kant op te bewegen. Maar ja, ik neem wel stelling in een debat als ik zie dat wetten worden overtreden of als we niet luisteren naar de wetenschap.
Ondertussen heeft u het stokje overgenomen van uw voorganger Joris Thijs. En die zei op dat moment, toen die zei, nou, daar komt die, dames en heren, en die Palmer mijn opvolger. En hij zei, zorg goed voor Greenpeace. Hij bedoelde daarmee altijd onafhankelijk blijven. Dus stel dat er een geld zit, misschien dat iemand nu luistert, die denkt, nou, die Andy Palmer, goede kerel, daar wil ik gewoon een paar miljard in gaan stoppen. Wat dan?
Nee, nou, als dat een particulier is, dan zeggen wij heel hartelijk dank. Dus wij nemen geld aan van particulieren, ook van sommige stichtingen. Maar van bedrijven nemen we bijvoorbeeld geen geld aan. En dat bedoelde Joris.
Maar doen jullie dat nu ook, van particulieren geld aan nemen? Ja. Ik bedoel, grote sommen geld ook?
Ja, soms komt er iemand naar ons toe. Wij leven van de tientjesdonateur, die ons gewoon met een paar tientjes per jaar steunt. Maar soms komt er ook iemand met een groter bedrag, zeker.
En wat is de bijdrage, de extra bijdrage die u zelf gaat leveren aan Greenpeace? Want hoe goed een voorganger het ook doet, je wel altijd toch weer ook je eigen gezicht laten zien. Dat is ook logisch.
Ja, kijk, nu ga ik mezelf misschien een beetje tegenspreken. Maar ik heb inderdaad als voornemen om wat minder te denken dat we het allemaal met overleg kunnen oplossen. Want we overleggen onszelf suf in dit land. En ik heb het goede voornemen om echt nu te zorgen dat we in hele korte termijn een omslag gaan maken naar duurzaamheid. Door dus vaker demonstraties te organiseren, door vaker naar de rechter te stappen. Altijd met een handreiking naar die partijen die daardoor geraakt worden. Dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld toen de kolencentrale sloten. Hebben we met de FNV, met de vakbond, hebben gewerkt aan een kolenfonds. Zodat de werknemers niet werkeloos raken en dat die omgeschoold worden. Dus we hebben altijd oog voor de mensen die het raakt. Maar die omslag naar duurzaam, ja, die moet en die zal.
Zeker. En stevig en meer actie, dat hangt in het verschiet, hangt er vanaf wat er allemaal gebeurt. Morgen dan is Heleen Lansing te gast. Ze is melkboer, medeoprichter van de Melktapperij. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Andy Palmer over de aanpak van het stikstofprobleem. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de stikstof. Eerder deze week sprak ik met Henk Bleken, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet Rutte 1. Over zijn rol bij het stikstofprobleem, terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Andy Palmer, directeur van Greenpeace. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk uiteraard de toekomst van de boeren en de aanpak van het stikstofprobleem. Maar laten we met het laatste beginnen. Want dan gaan we kijken wat allemaal cruciaal is. Maar we kunnen niet onbesproken laten. Ik kreeg ook een paar appjes over binnen. Andy Palmer, dat klinkt echt als een artiestennaam. Hè? Dat is er wel, en dat kan ook natuurlijk. Hè? Want je hebt ooit heel je oog gedaan. Dus weet ook hoe marketing werkt en zo. Is er een naamsverandering geweest?
Nee hoor, nee, helemaal niet. Hij is echt authentiek. En ik kan net als Obama mijn geboorteactes overleggen. Nee, dat is echt mijn eigen naam, ja.
Nou oké, doe een afloopregel. Dat even, wil ik toch even checken. Cruciaal zijn de kritische depositiewaarden. Die worden niet bepaald door de Tweede Kamer of het kabinet. Hè, maar door de ecologen. Allemaal een opdracht van dat ministerie van LNV. Dus dat betekent, Europa zegt dat de stikstofdepositie zo hoog mag zijn. En dan vertalen de Nederlandse ecologen dat naar de situatie hier in Nederland. En dan kom je uit op een maximale waarde. Is dat dan de rekensom?
Ja, dat is de rekensom. Dus je kijkt, wat kan die natuur aan? En dat noem je dan, wat mag dan maximaal uitgestoten worden? Of eigenlijk op die natuur terechtkomen, moet ik zeggen. Dat is net iets anders. En het is dus een grenswaarde. Dat is heel belangrijk. Het is best technisch, maar iedereen denkt altijd dat het een soort indicator is dat je die kunt meten. Nee, het is een grenswaarde. Het is het verkeersbord op de snelweg. Je mag niet harder dan 100.
Dus het is niet millimeteren met cijfers?
Nee, dit mag echt niet. Je mag niet harder dan dit. En je moet je daar gewoon aan houden, want die natuur die staat er heel slecht voor je.
Mag hier dan even het citaat van Diederik Samson naar voren komen? Ik denk het wel, hè, want ja. Hij zegt, we rijden met 300 kilometer, of hij zei dat, met 300 kilometer langs een vangrail, en dan kijken we wat de natuur aan kan. Beter verminderen we de snelheid, dan hoef je niet iedere keer te meten.
Exact. Nou ja, exact.
Maar gaat Remkes deze woorden, heeft hij ook al 10 keer gehoord natuurlijk, hij is ook een lobbycircuit van die kant op gang gebracht. Is de kans heel erg groot dat er dus ook in zit?
Nou, dit is ook het geluid dat je inmiddels bij het ministerie van LNV wel hoort. Dus dat is wel doorgedrongen. Maar, en dat zit ook wel in die plannen. Dus er wordt veel gesproken over robuustheid. En het moet echt passen en niet te dicht op die afgrond zitten. Ja, tegelijkertijd zie je nu dat er geknabbeld wordt aan alle doelen en alle plannen die er liggen. En dat is natuurlijk het levensgevaar.
Met name die tussentijdse evaluatie, dat kan dan bijna een breekpunt zijn. Dat kan dus een reden zijn. Ik bedoel, nou niet om de zaak hier op te fokken, maar gewoon voor de realiteit. Dat kan een reden zijn voor Greenpeace om te zeggen, op basis daarvan zouden wij naar de rechter kunnen stappen. Dan moet je er afwachten of het erin staat. Maar als dat erin staat, wat nu is uitgelekt, dan zou het kunnen.
Ja, dus ik wil echt heel goed die plannen eerst goed zelf lezen en niet op basis van een aantal berichten nu reageren. Want daarvoor is het dossier te lastig en te moeilijk. En vind ik ook een gang naar de rechter te zwaar. Dus ik ga het echt even goed bestuderen.
Nee, maar goed, ik bedoel, laten we zeggen, dit is wel een heel kritiek punt.
Wij kijken naar het hele dossier met juridische argusogen.
Nou, keurig zeg, kijk eens eventjes. Ja, geweldig. Nou, je zou zo minister kunnen zijn, dat is ook...
Nou, daar ben ik niet geschikt voor.
Nee. Geen lid van de ChristenUnie ook?
Nee, ook niet, nee.
Wel van een andere partij?
Nee.
Nee? Ook nooit geweest?
Nou, ik ben politiek onafhankelijk. Dus ik heb wel een visie. En met iedereen die kan samenwerken, werk ik die kant op.
Maar u stemt natuurlijk wel.
Ik stem wel, ja.
Wat gaat u stemmen over drie maanden?
Laat ik me niet over uit.
Nee, toch? Nou zeg.
Nee, ik vind dat...
Bijna transparant, hè?
Ja, maar ik vind dat niet netjes. Heel simpel.
Nee, omdat je altijd netjes te zijn.
Nee, maar ik wil wel met alle partijen kunnen samenwerken. Ik stem... ik ben groen en ik ben ook sociaal. Dus dan kunt u het al een klein beetje inkaderen. Maar ik ga niet zeggen op welke partij. Want ik werk gewoon met iedereen samen met wie ik kan samenwerken.
Nee, maar de verwachtingen inderdaad. In de lijn der verwachtingen. Dat gaat niet naar de VVD of naar uiterst rechts.
Uiterst rechts sowieso.
VVD zou nog kunnen. Kijk eens eventjes. Nee, maar dat is nieuws. Kom op.
Nee, ik doe echt geen uitspraken erover.
Minister Van der Wal, gaan we naar terug. Die zei over dit rapport. En dat is wel een belangrijk citaat, denk ik. Hè. We kijken ernaar. Het effect van dit rapport kan verschillen per gebied. Betekent dat het dan nog mee kan vallen met die zogenaamde kritische depositiewaarde?
Nou, die kritische depositiewaarden die zijn dus al gemeten ook. En die zijn dus doorvertaald in al die gebiedsplannen en in die gebiedsdoelen. En daar krijgt dat zijn beslag, zeg maar. Dus daarin wordt ook gekeken van in dit gebied, op dit type grond, deze type natuur. Zo dicht bij de Natura 2000, daar moet je deze doelen halen. En in dat gebied is het dan net weer anders. Dat maar maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld.
Omdat het zo belangrijk is natuurlijk, toch die depositiewaarde, die kritische depositiewaarde, is het niet voor niets dat de boeren dat proberen aan te vechten. En niet alleen de boeren, ook Wopke Hoekstra, die twijfelde daaraan. Toen werd er meteen gezegd dat hij met zijn achterban te maken, hij deed dat wel. Maar ook Pieter Omtzigt, en die staat natuurlijk wel onbekend, dat hij ook alles naar doorrekenen en dat hij echt op de cijfers zit.
Ja.
Is dat heel goed? Hoort dat in een democratie? Of zeg je nee, dat moeten ze niet doen? Dat is een achterhoede gevecht.
Kijk, ik vind, je mag altijd, en dat is ook de taak en de aard van de wetenschap, je mag de wetenschap altijd bevragen. En je mag altijd vragen hoe zit het nou nog preciezer. Dat is op zich heel gunstig en heel goed. Want dat is zoals wij verder komen in een land en zoals de wetenschap werkt.
Maar hebben ze ook een punt?
Nou, even, dus niet op voorhand het aannemen. Dus als het oprechte vragen zijn van hoe zit het nou precies, helemaal goed. Aan de andere kant, wat ik heel erg zie, is dat er aanval op de wetenschap is en op de twijfel, omdat die zo breed mogelijk wordt gezaaid, die we ook kennen van het klimaatdebat. Daar is willens en wetens door bedrijven, is die twijfel over klimaatverandering en dat door de mens kwam, is bewust gezaaid. Daar zijn heel veel geld is daar naartoe gegaan om die twijfel in stand te houden, omdat je daarmee weer tijd koopt. En dat zie ik ook wel heel erg nu in dat stikstof.
Ja, maar dan is het zand in de machinestroom. Maar kijk, Omtzigt is niet voor niets natuurlijk groeiend in die peilingen, omdat mensen denken, wacht even, hij berekent het echt. Hij wil het naadje van de kous weten. Ja, dus dat is een andere rol.
Ja, maar ook Pieter Omtzigt kan niet voorbij aan 20 jaar wetenschap rondom stikstof. Er is altijd weer vier cijfers achter de komma's weer iets te vinden en te zeggen, nou, daar klopt het niet helemaal. De wetenschap is het erover eens. De ecologen zijn het erover eens. Stikstof is een hele grote veroorzaker van die natuurproblemen. Dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Daar is er gewoon geen twijfel over.
Maar wat dacht u dan toen Wopke Hoekstra zei, ik citeer hem dan maar precies, die 50% reductie van stikstofdepositie in 2030 is voor het CDA niet heilig?
Ja, Maurice de Hond die peilde toen 6 zetels voor het CDA in diezelfde week. Dus dat was mijn gedachte.
U zegt die fossiele brandstoffensector die zaaide twijfel over klimaatproblemen. En dan zeggen mensen ook meteen, ja maar wacht even, dat is uit de andere hoek ook een vorm van complotdenken. Want dat betekent dat politici op een oneigenlijke manier misschien wel beïnvloed worden door die stikstoflobby.
Hoe bedoelt
nou ja, als je zegt de fossiele brandstofsector zaaide twijfel over het klimaatprobleem, dan kun je zeggen, ja, daar hebben ze ook zand in de machine gestrooid en ze zaten aan tafels. Dan moet je toch precies weten wie aan welke tafel zat en met goede voorbeelden kunnen komen om dat aan te geven. Anders is dat ook een complot van de andere kant.
Ja, nee, dat begrijp ik hoor. Dus ik probeerde ook de parallel te maken met wat we hebben gezien bij klimaatverandering. Daar zijn allerlei journalistieke producties al geweest en er zijn ook allemaal gesprekken geweest. En dat is ook toegegeven door die industrie.
Maar kunt u een goed voorbeeldje geven, hè, zodat we meteen voor helder voor ogen hebben, kijk eens even, die en die zaten met elkaar aan tafel en daar ging het mis.
Nou, misschien niet over die stikstof en over die KDW's. Daar kan ik niet nu in zo'n een voorbeeld naar boven halen. Maar dat de lobby heel sterk is vanuit die boerensector, ja, dat is wel duidelijk. En daar heb ik zelf bij gezeten. Een aantal jaar geleden zaten we in het klimaatakkoord te onderhandelen met al die partijen die nu moord en brand schreeuwen over de transitie. En daar zag je de deuren allemaal dicht gaan toen wij eigenlijk de problemen op tafel legden en zeiden, laten we nu met elkaar aan de slag gaan. En toen is er gewoon een hele keiharde lobby geweest vanuit de Rabobank en vanuit Aldi, vanuit LTO, Friesland Campina, om vooral maar niets te veranderen aan het landbouwsysteem. En daar zat ik bij. En er zijn ook brieven, en die zijn ook online gepubliceerd, waaruit dat gewoon blijkt. Dus die lobby is ontzettend krachtig.
Nou worden er meer publicaties gepleegd, meer onderzoek gedaan. Ook bijvoorbeeld naar, laten we zeggen, de rol van de grote speler als Shell, die ook hele nauwe banden, ik zeg het even met een understatement, heeft met het ministerie. Ja. Heeft u daar ooit ook met heldere voorbeelden iets van gemerkt?
Nou, heel recent, hè, zagen we de publicatie dat staatstoezicht op de mijnen, die dus moet kijken naar Groningen en naar de gaswinning daar, dat daar een inspecteur-generaal werd gezocht. Die beste man had jaren gewerkt bij Shell, terwijl het ook Shell is, de NAM, die aan het boren is in Groningen. Dus dan kan je al vragen, is dat dan de meest geschikte persoon om die sector te gaan controleren? Vervolgens komt die man, die komt binnen bij zijn sollicitatiegesprek, en dan zit iemand van de gas- en oliesector zit bij het sollicitatiegesprek. Ja, dan vraag je toch af, waar zijn we mee bezig in dit land?
Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, als ik goed naar u geluisterd heb, de nieuwe rol wordt belichaamd door u in een persoon. Ik ga meer actie ondernemen, dat doe ik meer dan mijn voorganger gedaan heeft. Niet om met hem af te rekenen, maar dat is een nieuwe rol in een nieuwe tijd. Nou is het interessant dat wij ook een hele goede redactie hebben, ook voor dit programma. Dus die hebben de juiste citaten op de juiste plaats. Je wil ook kijken naar effecten, wat kun je bereiken? En een van uw citaten bij uw aantreden was, 20 jaar geleden stond ik als roepen in de woestijn bij tankstations van Shell. Ja, ik begin van lachen, want dat was het gewoon. Hè. Kan Greenpeace dan 20 jaar later niet beter iets anders gaan doen als dat niet zo goed werkt? Kun je dan niet veel beter in plaats van actie voeren zorgen dat je ook een paar echte rekenwonders aan tafel hebt? Of een paar hele goede lobbyisten die gewoon het spel mee weten te spelen en dan nog beter zijn dan de tegenpartij?
Ja, maar dat is ook wat we doen. Hè? Dus het is niet zo dat wij alleen maar met vlaggen en vaandel staan te wapperen. Wij hebben lobbyisten, wij praten echt op dagelijks en wekelijkse basis met ministeries en met
maar moet kamerleden. Maar die zijn niet goed genoeg, want u zegt niet voor niks. Wij moeten actie gaan ondernemen, althans.
Nee, die zijn ontzettend goed. Dat wil ik echt benadrukt hebben.
Luisteren mee, hè?
Ja, die zeker luisteren die mee. En anders word ik afgerekend als ik terug op zo kom. Ja. Maar ze zijn ook echt goed. Nee, kijk, er staat natuurlijk miljarden belangen aan de andere kant. We hebben een overheid die nog steeds denkt dat de wereld kan veranderen als je dat maar doet via de bedrijven en zichzelf daarin een soort facilitaire rol ingeeft. Zolang we zo denken als samenleving en de overheid dat ook toelaat, ja, dan is het heel moeilijk vechten. En wat wij vooral ook nu de komende jaren zullen doen, dat was ook bijvoorbeeld die Shell-zaak, die werd gewonnen door Milieudefensie. Wij waren mede-eiser, hebben ook op de inhoud volop meegekeken. En we kondigen dus nu ook een rechtszaak aan als het niet goed gaat op die stikstofdoelen. We hebben een paar dagen geleden hebben aangekondigd dat we omdat Bonaire dreigt te verdwijnen in de golven, want 20% van het eiland dreigt te verdwijnen als we niet iets doen aan klimaatverandering, dat we dus samen met mensen van dat eiland naar de rechter stappen en dat we dat nu aan het voorbereiden zijn. Dus wij zoeken ook naar manieren om die verandering wel voor elkaar te krijgen.
Ik snap het aan beide kanten. Betekent dat in ieder geval, als ik u goed beluister, dat over een paar weken, een paar maanden, is Greenpeace niet meer van de voorpagina te denken.
Dat is niet mijn doel. Mijn doel is echt impact maken. Tuurlijk. En daar ga ik voor, ja.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNS Big Five van het stikstofprobleem. Later deze week praat ik nog met Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van LTO Nederland over het boerenoverleg. Mijn gast is Andy Palmer, directeur van Greenpeace. Ja, in die stikstofdiscussie zeggen de boeren heel vaak, we hebben al veel gedaan, laat ons nou alsjeblieft innoveren. Sla ons niet de helft van de veestapel uit handen. Wat vindt u van dat argument van innoveren?
Ja, ik sprak laatst met een vriend van mij die ondernemer is. En die tegen mij zei, maar jullie zijn tegen innovatie. Dat kan je toch niet zeggen tegen ondernemers? Dan sla je toch alle energie uit zo'n sector?
Ja, goede vraag.
En toen, ja, vond ik ook een goede vraag. En dan kan ik ook meteen een misverstand wegnemen. Nee, natuurlijk zijn wij niet tegen innovatie. Maar kijk, we steken miljarden als samenleving in die innovatie om die mogelijk te maken. En dan mag je op zijn minst verwachten dat dat geld goed besteed wordt. Dat het dus helpt tegen stikstof. Maar ook dat het helpt tegen alle andere problemen waar die sector mee kampt. Dus het klimaatprobleem en het probleem met het grondwater en de oppervlaktewater. En noem maar op. Nou, als je dan kijkt, zijn er innovaties die daar ook echt iets aan doen en die dus werken, dan is het antwoord gewoon hartstikke nee.
Nee? Nee. Maar ik heb er 5.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Daar komen ze.
Ja, ik heb ze gelezen in de Volkskrant.
Koeien vaker de wei in, mes met water verdunnen, investeren in emissiearme stalvloeren, luchtwassers installeren en koeien minder krachtvoer geven. Nou, dat zijn toch behoorlijk wat innovaties op een rij.
Nou, gelukkig heb ik dat artikel ook gelezen. En dan zie je dat er eigenlijk bij al die maatregelen ook enorme wetenschappelijke twijfel is. Of wetenschappelijk is aangetoond dat er veel minder gereduceerd wordt in de praktijk dan dat die maatregelen beloven. Dus die vloeren, wordt wel eens tovervloeren genoemd. En dat is ook al een paar voor de rechter inmiddels geweest, dat de rechter ook zegt, ja, maar je haalt die stikstof, verminderde stikstof uit helemaal niet hiermee. Ja, en het wordt wel ingecalculeerd in de vergunningverlening.
Geldt niet voor alle 5 deze innovaties. De ene is toch betrouwbaarder dan de ander. Dus je kunt zeggen, nou, als er 5 zijn, zet er in op 3. Althans, maak innoveren zo belangrijk mogelijk. Dat zou iedereen toch helpen?
Ja, maar dan komt er dus wat mij betreft echt wel een tweede voorwaarde bij. Want wij steken hier geld in als samenleving. Miljarden. En dat is allemaal belastinggeld. En we weten ook dat die sector een groot probleem heeft met de klimaatuitstoot. En dat we onze klimaatdoelen helemaal niet aan het halen zijn als land. En dat die landbouwsector daaraan mee gaat doen. Nou, dan heb je dus maatregelen nodig die ook daar tegenwerken. Ja, die zie ik dus niet.
Nou, misschien van de Rabobank. Want nou,
als er maatregelen zijn waar we echte problemen mee kunnen oplossen en dat innovaties zijn, prima. Het wordt ons al heel erg lang beloofd dat het kan met innovatie. Het gebeurt alleen helemaal niet in de praktijk.
Nee, ik wou het over wie bedraaier hebben. Kan even. Wie bedrijf begint te glimlachen of niet?
Nou, ik ben benieuwd wat u gaat vragen.
Nou ja, hij zei, we gaan productieve en duurzame landbouw neerzetten over 20 jaar. Af een paar afscheidsinterviews, te beginnen op BNR, daarna ook nog een NRC. En dan heeft hij steeds deze teksten. Hoe zou het eruit zien als u dat vorm zou geven? Is dit een goed idee namelijk van wie bedrijven?
Wat zo lastig is... Er zit zo'n groot verschil tussen de woorden die worden gesproken en de daden van dit soort topmannen. En die toch op hele invloedrijke posities zitten. Hij zegt dat als afscheidsinterview. De afgelopen jaren hebben we het gewoon niet gezien. We hebben niet gezien dat de Rabobank aan het bewegen was. Er is maximale kritiek vanuit media, Kamerleden, zelfs vanuit het ministerie over de rol van de Rabobank. De boeren lopen er tegen te hoop. Ja, het antwoord van de Rabobank aan de Remkes-tafel was, nou, we kunnen wel 0,2% rentekorting geven. En that's it. Terwijl zo'n Rabobank echt een sleutelspeler is.
80% van het marktaandeel, de belangrijkste financier van de agrarische sector.
En vorig jaar 4 miljard winst. Dus wij gaan nu als samenleving miljarden erin steken. En de Rabobank die doet helemaal niets en zit op zijn handen of zit op zijn geld. Niet de manier waarop wij denken dat het goed is.
Kijk, nou ja, maar vanuit de Rabobank gedacht niet zo gek natuurlijk. Hè. Hij heeft zich met hand en tand verzet draaien toen de Kamer zei, deel in de rekeningsgeld een deel van de leningen kwijt.
Ja, exact. Dus wat is het dan waard, hè, om zo'n toekomstperspectief te schetsen? Dat kunnen we allemaal. Dan zetten we een paar PR-mensen aan het werk en dan zetten we dat mooie papier en dan doen we wat interviews.
Nee, maar hij heeft het toch waargemaakt. Hij kwam ook met een argument. Hij begon over die ruilverkameling 2.0. We dragen 100 miljoenen bij, zei hij, aan de duurzame transformatie. En vooral, als consumenten willen dat duurzaam boeren wat opleveren, dan moeten ze meer willen betalen. Waar we het in het begin van het gesprek over hadden.
Ja, en dan wat hij dan exact doet, is dan schuift hij naar de consument. Dus de vraag is natuurlijk, wat doet de Rabobank zelf? Ik heb alles geopperd, waarom zouden we niet een stikstoftax op de Rabobank leggen? Kunnen we dat eens gaan uitzoeken of dat juridisch allemaal kan? We gaan als samenleving miljarden betalen en de Rabobank maakt miljarden winst.
Hier mag klopt even, is dat ook een rechtszaak waard of niet?
Nou nee, daarvoor is het plan nog te groen, maar het is wel een gedachte. Kijk, wat je natuurlijk wil is, we hebben ook de bankencrisis achter de rug. Waarbij je zag dat de maatschappelijke kosten moesten we met z'n allen dragen en de winsten die kwamen privaat terecht. Dat is op dit dossier precies hetzelfde. Dus bedrijven verdienen er heel veel geld mee en de kosten liggen bij de samenleving. Dat is niet eerlijk. En dat zou niet zo moeten. Dus ik vind dat de Rabobank substantieel moet bijdragen.
En die banken speelden dat inderdaad tijdens de financiële crisis was dat een van de dingen. In veel dossiers zie je dat sowieso natuurlijk. Hè. Ik noem het toch nog maar even dan voor het gemak de keten. Allemaal zijn ze erbij betrokken en allemaal wijzen ze naar elkaar. Ja, ik wil wel wat doen, maar dan moet jij ook. Dat spelletje wordt voortdurend gespeeld. Remkes was ook hoog geïrriteerd. Echt hoog geïrriteerd, want het ging over de supermarkten. Alsof je dat bijna voor het eerst zag, maar ik denk dat hij wel harder zijn cijfers onder ogen kreeg. En hij zegt, ze moeten bijdragen. Supermarkten moeten echt als grote speler bijdragen. Is dat waar of niet?
Ja, zeker. Zeker. Die supermarkten hebben... Er zijn een paar van die grote sleutelspelers. Dus je hebt dat zijn de veevoerderfabrikanten. Dat zijn de supermarkten en dat is de Rabobank. Dit zijn toch wel hele belangrijke partijen die allemaal mee moeten doen, ja.
Rabobank, Friesland, Campina, supermarkten, boeren... Allemaal verschillen ze van elkaar. Maar wie moet er vergoed worden voor de krimp als gevolg van het stikstofbeleid? Want op een gegeven moment, ja, dat gaat om heel veel geld.
Ja, ja, zeker. Dus, maar ik zou niet zomaar meteen beginnen te praten over vergoedingen. Ik zou het echt willen omdraaien. Dus mijn pleidooi zou zijn, ze moeten meebetalen aan de transitie. Ja, en dat betekent ook dat ze misschien marktaandeel zullen gaan verliezen op termijn. Ja, het zij zo, de samenleving verandert, de tijden veranderen. We gaan naar een veel meer plantaardig dieet met elkaar. Ja, dat zou kunnen betekenen dat Friesland Campina kleiner wordt. Ja, dat is dan maar zo.
Nu is er veel wantrouwen tegen de overheid. U zei in het begin van dit gesprek ook niet alleen bij de boeren, maar ook bij Greenpeace. Maar uiteindelijk bent u toch degene die zegt, de overheid is marktmeester, de overheid is een hele belangrijke, die moet een belangrijke rol krijgen. Maar je hebt ook bedrijven waar u altijd heel kritisch op bent. Maar kijk eens naar bedrijven als Patagonia, dat wel vooruit kan kijken, veel langer vooruit kan kijken dan politici dat kunnen. Daar zie je toch ook, laten we zeggen, witte raven rondlopen in die wereld?
Ja, zeker. En we zouden dus ook echt het pleidooi willen houden voor dat soort bedrijven en ook voor mensen die luisteren bij een bedrijfswerker. Ga nou in die voorhoede zitten, want ik geloof echt dat daar veranderkracht zit en verandermacht bij bedrijven. Tegelijkertijd zitten we nu in een soort endgame, hè, zoals bij het schaken. De laatste schaakpionnen worden neergezet. We hebben nog maar een paar jaar om een paar hele grote milieuproblemen op te lossen. Een aantal bedrijven zal hier dit niet gaan meemaken. De fossiele industrie gaat dit voor een heel groot deel niet meemaken. Die zal echt gaan krimpen. Dat soort bedrijven vragen om dan op basis van vrijwilligheid een soort transitie in te zetten, gaan ze niet doen. Ben van Beurden zei een aantal jaar geleden, ik pomp alles op wat ik kan oppannen. Kan pompen. Dit is de houding. Zolang het nog kan, gaan we door. We zien de betonnen muur, maar we doen er niks mee. Nou, dat soort bedrijven hoef je niet mee te praten of te onderhandelen.
Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvragen. U mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Helene Lansing. Ze is melkboer en medeoprichter van de Melktapperij. Wat wilt u aan haar vragen?
Ja, ik heb begrepen dat ze op een groene manier boert en op een groene manier onderneemt. Dus mijn vraag is, word je genoeg gesteund door de Nederlandse overheid? Of heb je meer hulp nodig om jouw bedrijf op een goede manier te kunnen runnen?
Nou, belangrijke vraag, hè? Met het antwoord zit al een beetje in de... Ze zou meer gesteund moeten worden.
Dat is mijn vraag aan haar, ja.
Zeker. Hartelijk dank. Eddie Palmer, directeur van Greenpeace. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. En om 1:00 uiteraard praten we je heel goed bij op BNR over de bevindingen rond het rapport van Remkes. Dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.